Geliefde gemeente, gasten en luisteraars via kerkradio en internet, hartelijk welkom in deze dienst op de Diaconale Zondag. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is Genesis 13, vers 1 tot en met 18. De tekst voor de verkondiging komt uit Genesis 13, vers 10 en 11 en het thema is de juiste keuze. Vanmorgen zijn er namens de kerkraad de volgende mededelingen voor u. Op maandag 22 oktober is in Hospice de Wingerd te Amerongen op de leeftijd van 83 jaar overleden zuster Hermina Janna Heij van Amerongen. Zij woonde in het Boveneind. Gelegenheid te condoleren is morgenavond van 8:30 tot 9:15 in de aula van de Munnikenhof. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 30 oktober na een rouwdienst in de Munnikenhof, die om 10:00 begint. Aanstaande woensdag is ook de reformatieherdenking. Het is dan 501 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen op de slotkapel in Wittenberg sloeg. Op de zondagsbrief vindt u een uitnodiging voor de gezamenlijke herdenking in de Brugkerk aanstaande woensdag. Hartelijk welkom hierbij. In verband met de reformatieherdenking zingen we na de dienst vers 1 en 2 van het Lutherlied. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de emeriticas. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte en deze is bestemd voor het bouwfonds. Een deel van de eerste collecte gaat vandaag naar Stichting Schuilplaats en naar Stichting Gaven. De diaconie wil vanmorgen het volgende gebedspunt aandragen. Stichting Schuilplaats. Deze stichting begeleidt onder andere in Veenendaal mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De hulpverlening wordt voor een zeer beperkt deel gesubsidieerd. Stichting Schuilplaats is daarom sterk afhankelijk van donaties en giften. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. We zingen nu als inleiding op de eredienst Psalm 65, vers 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u en jullie hier, thuis en elders, een rijk gezegende dienst toe.
Thank you. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in de achter ons liggende week is overleden onze zuster Hermina Janna Heij van Amerongen. Afgelopen maandag 22 oktober in de leeftijd van 83 jaar. Ter nagedachtenis aan haar willen we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. We willen gaan luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, ons heeft geopenbaard. Zijn wil mogen we daarin lezen voor u en jullie leven. En we willen die wet lezen vanuit Exodus 20, zoals het volk Israël die ontvangen heeft tijdens de reis op weg naar het beloofde land. Opdat ze daar ook hem zouden dienen en eren zoals hij gediend en geëerd wil worden. En we willen met elkaar zingen in antwoord op de lezing van Gods wet uit Psalm 5, het 8e vers. Leid mij in uw gerechtigheden om mijn verspiederen wil en richt uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden met vaste schreden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zonder dat je de betekenis ervan beseft, leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het gehele woord van God. Gemeente, zullen we eerst met elkaar bidden en danken. Ja, heren, zo zijn we hier bij elkaar gekomen als gemeente. Zo heeft u ons geroepen en stelt u ons in de gelegenheid om hier in de kerk te komen of om thuis de dienst die hier plaatsvindt mee te kunnen maken. En dan bidden wij u dit inderdaad: of u ons in uw gerechtigheden, in de rechte paden wilt leiden. Dat u ons leiding geeft. En geef, Heere, dat wij ons dan ook door u laten leiden. Heere, zo mogen we toch ook op reis zijn. Heren, we zongen het zojuist ter nagedachtenis aan onze overleden zuster Hei. Dat de reis van een mensenleven mag en kan uitlopen tot op U, God van ons heil, onze toeverlaat. Om eenmaal voor altijd bij U te zijn, omdat U onze rechterhand heeft gevat. En omdat U ons heeft geleid door uw raad. En dat we zo worden voorbereid, Heren, op die heerlijkheid van U. Die is weggelegd voor een ieder die in U gelooft. Die zich door U laat leiden. Heren, zo mogen we op zondag toch ook naar de kerk komen. De kerkdienst als een plek, Heren, waar U ons weer opnieuw wilt leiden. Waarop wij onszelf aan U mogen geven. Een plek, een moment ook, Heren, waarop we van kracht tot kracht mogen voortgaan en weer kracht mogen ontvangen. Om onze ogen te richten op U, Heer Jezus Christus, en U na te volgen. Om onze ogen te richten op wat van U is, op uw belofte. En dat dat bepalend is, dat dat leidt, dat dat de richting wijst. Dat dat ook onze keuzes bepaalt. Heren, wanneer we in deze dienst zo ook uw woord mogen openen, dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Heren, geef dat we de woorden die u ons vanmorgen laat horen, ook mogen ontvangen met een geopend hart. Open onze harten, Heer. Hier in de kerk, maar ook als we de dienst op afstand mee beluisteren, nu of op een later moment. Heren, laat uw woord gezegend worden. En geef dat wij ons daar niet voor afsluiten en onszelf erbij vandaan houden. Dat kan zo makkelijk, Heren. Dat is wat ten diepste altijd weer in ons zit. Heren, bewaar ons ervoor dat we er langs heen luisteren. Of dat we straks de kerk verlaten en dat het ons eigenlijk gewoon niets heeft gedaan, niets heeft gezegd. Heren, wij bidden u. Kom met uw Heilige Geest. Wilt u al onze weerstanden uit handen slaan? Geef ons een open hart om uw woord te ontvangen. Ja, Heer Jezus Christus, om u en uw geest te ontvangen. Heren, we willen u danken dat u ons zo ook samenbrengt als gemeente, dat we elkaar ook mogen ontmoeten. Heren, wat een verschil is dat. Met broeders en zusters die dat niet in diezelfde rust en vrede kunnen doen zoals wij dat kunnen doen. We willen u bidden, Heren, voor hen, voor de kerk in de vervolging. Bescherm hen, wees als een muur om hen heen en geef, Heren, dat ze mogen blijven staan en mogen vasthouden aan de belijdenis van uw naam. En breid uw koninkrijk uit, want dat kunt u, Heren, ook tegen de verdrukking in. Het bloed van de martelaren is immers het zaad van de kerk. Heren, we willen u ook bidden voor de kerken hier in Nederland. Voor alle verdeeldheid die er is. Spanningen die er kunnen zijn en kunnen ontstaan, ook in ons eigen kerkverband. Heren, leid ons op uw wegen. Geef dat we elkaar daarin mogen zoeken en vinden, ook telkens weer. En Heren, we willen u bidden ook met het oog op die zaken, of u ons uw wegen wilt wijzen, hoe die zijn gelegen. Opdat we ze mogen gaan, Heren, in geloof en met het oog op u. Heer Jezus Christus, waak zo over uw kerk, ook in Nederland, in deze tijd van secularisatie. Waarin het aardse zo trekt aan mensen en hen ook bij u en bij de dienst aan u vandaan trekt. Maar Heere, dat zit even goed ook in ons eigen hart. Ook ons hart kan zo vol van verlangens zijn die niet op u zijn gericht, maar die uiteindelijk, waarmee we uiteindelijk onszelf dienen. Heere, verlos ons ervan en laat het ons ook mogen ontdekken waar dat is in ons leven, hoe dat voor ons, voor een ieder van ons zit. En geef dan ook uw Heilige Geest, Heere, om met al onze zonden en schuld tot u de toevlucht te nemen, Heere Jezus Christus. U heeft immers ook voor die zonden aan het kruis gehangen en uw leven gegeven. Heere, doe ons daarbij leven, bij uw verzoenend bloed, dat ons reinigt van alle zonden. Heere, wij bidden u of u met heel uw kerk wil zijn wereldwijd. Zegent u het werk van evangelisten en zendelingen, van predikanten, ook in andere landen. Ook kerkverbanden waarmee we ons verbonden weten, ook als christelijk gereformeerde kerken hier in het buitenland. We willen u bidden of u uw werk voortgang wil doen vinden. Zegent u het met uw Heilige Geest en laat uw kerk ook worden gebouwd, Heere. Geef dat uw woord ook mag klinken en mag gaan klinken, daar waar het nog niet gehoord werd. Heere, wilt u zo heel uw koninkrijk bouwen op het fundament dat u zelf gelegd hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wees u zo met ons. Als we deze dienst uit uw hand ontvangen, Heere, wilt u woorden geven om te spreken. Geef alles wat nodig is in het spreken en in het luisteren. Wees met de organist, de kosten, met allen die ook rondom deze diensten in uw koninkrijk een taak mogen waarnemen. We bidden voor degene die op de kinderen passen. We bidden voor de leiding van de parel. Heere, laat alles mogen gebeuren tot eer van u, van uw heilige naam. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bidden wij uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, we gaan zo uit de Bijbel lezen. En dat gaat over een gedeelte waar het gaat over het maken van keuzes. Nou is dat iets wat wij elke dag doen. Dat begint natuurlijk al 's morgens toen je vanmorgen wakker werd. Toen moest je kiezen wat je aan ging doen. Misschien had je vader of moeder het al wel klaargelegd, dat kan natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je daar wel zelf wel eens wat van mag zeggen. En dat je een beetje mag kiezen, als je naar school gaat, wat zal ik nou aandoen vandaag? Wat voor kleren heb ik in mijn kast hangen? Maar ja, wat kies je dan? Je kunt natuurlijk gewoon kiezen de kleren die je het allermooist vindt. Dat kan. Maar stel je voor dat je ontdekt dat het eigenlijk kleren zijn die voor de zomer bedoeld zijn. En nu vandaag is het heel koud. Als je die vandaag aan zou hebben getrokken, dan had je misschien vanochtend wel heel koud gehad. Of je kiest kleren en je denkt, ik kies gewoon de kleren die het lekkerste zitten. Maar misschien zijn dat wel een beetje oude kleren. En ja, misschien dat je die voor vandaag, zondag of feestdag, niet hebt aangetrokken. De kleren kiezen die je die dag aandoet. Dat lijkt iets heel makkelijks, maar dat is toch, als je erover nadenkt, al wel iets waar heel wat bij komt kijken, vind je niet? Is het warm of koud buiten? Wat voor dag is het vandaag? Wat ga ik vandaag doen? Ga ik naar school? Heb ik misschien een bruiloft? Doe je andere kleren aan? En dan wordt het natuurlijk nog moeilijker, jongens en meisjes, als wij bij het maken van de keuzes, de dingen die wij moeten kiezen, dan ook nog rekening proberen te houden met wat de Heere God van ons vraagt. Stel je voor dat er in de winkel een t-shirt of een trui te koop is waar een vloek op staat. Zou je dat kopen? Misschien dat hij er wel mooi uitziet, mooie kleur. Dat hij, als je hem zou passen, ook wel lekker zit. Maar zou je dat dan toch kopen en aantrekken? Ik denk dat dat niet niet zo past bij geloven in de Heere God. Als je rekening wilt houden met wat de Heere God van de dingen vindt, dan als je eerbied voor hem hebt en een beleid als de koning van je leven, dan moet je je keuze anders maken. En jongens en meisjes, over het maken van dat soort keuzes en rekening houden met de Heere God, gaat het nou ook vanmorgen in de preek in de kerkdienst hier. En we gaan erover lezen, over Abram en Lot. We gaan weer verder lezen over de geschiedenissen van Abram. En we lezen vanmorgen Genesis 13. Genesis 13, gemeente, dat is onze schriftlezing. En na het lezen van dat gedeelte willen we met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 37, de versen 3 en 4, het heilspoor, daar zingen we over. Dat is het gaan van je levensweg met het oog op God gericht, op zijn heil gericht, dat hij heeft beloofd in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En niet ieder loopt die weg. Er zijn ook mensen die beelden zich in dat ze langs andere wegen dat heil zullen vinden. Maar Psalm 37 laat ons zingen dat alleen in Gods wegen het heil te vinden is. En alleen die wegen zijn ook zegenrijk. Maar we lezen eerst Genesis 13. Zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heere aan. En Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat ze bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. En bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. We zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en ze werden van elkaar gescheiden. En Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op. Ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Tot zover. Wij zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 73 en dan het 13e en 14e couplet. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Maar het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73 vers 13 en 14 in antwoord op het woord van God zoals we dat lezen in Genesis 13. En ik lees vers 10 en 11 met u. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Het thema voor de preek is de juiste keuze. Let op twee dingen. Allereerst op Lots keuze en ten tweede op Abrams keuze. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Is het u opgevallen? Het verschil in de manier waarop Lot zijn keuze maakt aan de ene kant. En de manier waarop Abram dat doet aan de andere kant. Vers 10 staat hoe Lot het doet. Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Dat is Lot. En in vers 14 lees je het over Abram. De Heere zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen, want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Merkt u het verschil? Lot die kiest en Abram die kiest. Nou ja, Abram die kiest eigenlijk niet zozeer. Het wordt hem aangewezen. Nu Lot voor het ene gekozen heeft, blijft voor Abram logischerwijs het andere over. Ja, gemeente, dat moment was gekomen dat Abram en Lot inderdaad uit elkaar moesten gaan, dat er gekozen moest worden. Abram die is samen met zijn vrouw Sarai weer teruggekeerd in Egypte. Enkele weken geleden hebben we erover gehoord. Abram die was daar terechtgekomen omdat er hongersnood was geweest in Kanaan. En hij had de wijk genomen naar Egypte. Hij had bij zichzelf gedacht, ja, ik moet toch al die beesten en al mijn personeel te eten kunnen geven en zelf ook kunnen eten. Dus laat ik maar naar Egypte gaan, want daar is nog voedsel. En hij was gegaan. Onderweg had hij het benauwd gekregen. Hoe zou het gaan met Sarai? Die zag er mooi uit. Die was mooi om te zien. Zou de farao van Egypte dan niet hem gaan doden en haar tot zijn vrouw nemen? En ze hadden een list bedacht. Als Sarai nou zou zeggen dat ze de zus van Abram was, dan kwam het wel goed. Maar inderdaad was het gebeurd. De farao die had Sarai opgenomen aan de hofhouding. Abram had een ruime bruidsprijs voor haar ontvangen. Maar nou was hij wel zijn vrouw kwijt. Ja, erger nog. Wat zou er nou nog terecht kunnen komen van de belofte van de Heere God? Die had gezegd dat zij samen een kind zouden krijgen. Nakomelingen. Abram die was zijn vrouw voor altijd kwijt geweest. Waren het niet dat de Heere zich trouw had betoond. Hij had farao geslagen met allerhande tegenslagen. En farao die had uiteindelijk hen uit Egypte gezet. En dan komen we ze nu tegen in Genesis 13 op de terugweg. Weer terug naar Kanaan. En ik stel me zo voor, gemeente, dat Abram op die terugweg zo af en toe nog eens even naar Sarai heeft gekeken. Hij heeft er nog. En hij was niet gekomen omdat hij het nou zo slim had aangepakt. Nee, juist niet. Dat was niet gekomen omdat hij nou zo goed zijn eigen plannen had bedacht. Juist niet. Het was alleen maar te danken geweest aan de trouw van de Heere. De trouw aan zijn eigen belofte aan Abram gedaan. En dat is de les die Abram geleerd heeft daar in Egypte. Dat je Dat je dus niet je eigen plan moet verzinnen en dat gaan navolgen. Om maar uit de problemen te komen, uit die hongersnood te komen. Nee, dat het de bedoeling is dat je je laat leiden door de Heere God. En gemeente, dat Abraham die les heeft geleerd daar in Egypte, dat blijkt uit wat er nou volgt in Genesis 13. Want nou gaat het mis tussen hem en zijn neef Lot. Lot, die toen de Heere God tegen Abraham had gezegd dat hij Ur en later ook Haran moest verlaten en op weg moest gaan naar dat onbekende land. Toen was Lot zijn oom gevolgd, hij was meegegaan. Waarom? Was het misschien omdat zijn vader Haran was gestorven en had Abraham zich over hem ontfermd? Was dat een soort pleegkind? Of had Lot zelf besloten om met zijn oom mee te gaan? Misschien ook wel omdat hij iets had gehoord over de belofte die Abraham had gekregen. En wilde hij daar ook bij zijn? We weten het niet, maar Lot is al die tijd met Abraham meegereisd. En inmiddels heeft hij ook een eigen leven opgebouwd. Een eigen gezin en een eigen bedrijf, zou je kunnen zeggen. Parallel aan dat van Abraham. En allebei zijn ze rijk geworden. Veel vee, veel personeel, herders. En dan gaat het mis tussen die twee. Tussen die herders. Op een dag komen Abrahams herders zijn tent binnen. We hebben ruzie gehad. Het liep hoog op. En niet met de Kanaanitische herders dit keer. Nee, het conflict was gegaan met de herders van Lot. Familieleden van elkaar. Ze hadden even daarvoor nog samen rond het altaar gestaan. Abraham en Lot en hun gezinnen. Bij Bethel. Samen de Heere aangeroepen dat ze weer terug waren in het land van Gods belofte. En nu dit. Gemeente, dat is vreselijk. Als er tussen broeders en zusters van hetzelfde huis conflicten ontstaan. En ik stel me zo voor dat Abraham in het begin zijn best heeft gedaan om het allemaal te sussen. En om een soort van oplossing te bedenken. Een compromis, een middenweg. Laten we afspraken maken met elkaar en elkaar daaraan houden. Maar het ging niet. Het onderlinge vertrouwen was weg. En de herders die keken naar elkaar. Die van Lot naar die van Abraham en die van Abraham naar die van Lot. Ja, zij hebben het betere stuk vandaag. Alweer vandaag. Gisteren ook al. En kijk eens, die schapen hadden afgesproken dat ze hier niet zouden zijn. Maar zie je, daar zijn ze. Ze houden zich weer niet aan de regels. Ik weet, als eenmaal het vertrouwen weg is, wat is het moeilijk om dat weer terug te winnen. Ik weet, wat is het moeilijk om dan niet achter elk woord dat wordt gezegd, dat wordt geschreven, achter elke blik die je in de ander zijn ogen ziet, achter elke goed bedoelde toenaderingspoging, verzoeningspoging misschien wel, niet toch weer het slechtste te vermoeden. Weet je, zoiets moet het ook zijn geweest tussen Abrahams en Lots herders. En wanneer het dan hoog opgelopen is, dan doet Abraham een voorstel. Laat er nou tussen ons geen oneenigheid zijn, zo moet het toch niet zijn? Nee, inderdaad. Wij zijn toch mannen die broeders zijn, zegt Abraham. Zo ziet Abraham dat. Wij hebben een familieband, ja. Niet alleen maar een familieband, want dan is Abraham de oom en Lot is het neefje. Dat zijn geen broers van elkaar. Nee, Abraham die ziet een nog diepere band. Ze zijn aan elkaar verbonden in dat ene, in dat verbond dat de Heere God had opgericht met Abraham en zijn nageslacht. Samen waren ze de Heere gevolgd. En dan doet Abraham het voorstel, laten we nou gaan kiezen, want er moet geen oneenigheid zijn. Laten we ons dan verspreiden, uit elkaar gaan. Er is hier gewoon te weinig ruimte. Lot, jij mag kiezen. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En dan gaat Lot dus kiezen. Hij gaat doen wat wij allemaal van tijd tot tijd doen. Ik zei net tegen de kinderen, dat doen we elke dag wel 100 keer. Je kiest in allerlei dingen. Dat begint al in de hele kleine dingen. En dan ga ik vanmorgen maar voorbij aan of al die kleine dingen van kleding die je uitkiest of wat je die dag zult eten, of hoe je je vrije tijd besteedt precies. Ik ga maar even voorbij aan de vraag in hoeverre dat nou ook, dat je bij al die keuzes ook zou moeten bedenken, wat wil de Heer nou dat ik doe? Ik denk dat daar overigens zeker reden toe is. Dat is een teken van groei, gemeente, van geloofsgroei, wanneer je steeds meer bij datgene wat er in je leven zich voordoet, de Heere God gaat betrekken. Dat je steeds dichter bij hem leeft. Dat hij steeds groter voor je is. Maar u voelt wel aan dat er voor ons ook van die momenten in het leven kunnen zijn waarbij je het ook heel nadrukkelijk beseft, nou sta ik op een kruispunt. Nou dient er zich iets aan en het kan verschillende kanten op. Maar welke kant kies je? Als je een keuze moet maken voor je vervolgopleiding. Als je een sollicitatiebrief gaat sturen. De keuze voor een verkering, jongen, meisje. Moet ik me nog laten behandelen in het ziekenhuis of niet meer? Andere baan, ja of nee? Welke school kies ik voor mijn kind? De vraag, hoe vul ik het nou in? Wat doe ik nou in mijn vrije tijd? Hoe ga ik om met het feit dat ik alleengaand ben? Wat is mijn roeping in het leven? Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn zoveel van dat soort kruispunten, gemeente. En hoe kies je nou? Hoe kom je nou tot verantwoorde keuzes? Keuzes die je niet alleen kunt verantwoorden ten opzichte van jezelf of ten opzichte van je naaste, maar die je ook kunt verantwoorden tegenover de Heer. Nou, Lot en Abraham zijn voorbeelden vanmorgen. Lessen die de Bijbel ons vanmorgen leert. Lot, zeg maar, de les van hoe het niet zou moeten, maar hoe het wel vaak gaat. En Abraham van hoe dat wel kan en mag, maar tegelijkertijd ook hoe moeilijk dat is, hoeveel strijd dat geeft. Want hoe kiest Lot? Nou, er staat in vers 10 dat Lot zijn ogen opslaat. Hij gaat in op het aanbod van zijn oom en hij gaat zijn mogelijkheden eens verkennen. Lot slaat zijn ogen op en hij ziet die Jordaanvlakte en die is rijk aan water. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden had gericht, was ze in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Lot kijkt, gemeente, en hij ziet daar bij de Jordaan, daar zijn de velden groen, daar is er voor mijn kuddes genoeg te eten, daar is het vast voortreffelijk wonen, daar zijn er mogelijkheden zat om bloeiend een boerenbedrijf op te zetten. En het doet hem zelfs denken, gemeente, aan Egypte. Hij kwam er vandaan. Hij was ook met Abraham mee geweest naar Egypte. Naar die prachtige vlakte van de Nijl. Ja, gemeente, Lots blik. Wat hij ziet. Waar hij op let. Wat hem opvalt. Dat is allemaal voortkomend uit de vraag. Hoe kan ik nou mezelf ontplooien? En waar Abraham dan in Egypte de les heeft geleerd dat het er nu juist op aankomt om je te laten leiden en in afhankelijkheid en dicht bij de Here te leven, daar heeft Lot tijdens het vertrek uit Egypte misschien wel gedacht, hé, wat jammer nou zeg. Dan gaan we weg hier. Moet je eens kijken, die Nijlvlakte. Hij had er misschien wel langer willen blijven. Wat een kansen liggen daar. Maar als je zo kijkt, Lot, zo kijkt hij naar zijn eigen leven. Zo kijkt hij naar wat zich aandient. Zo gaat hij daarmee om. En wat hij niet ziet, dat is ook veelzeggend. Want wat Lot niet ziet, of wat hij misschien wel niet wil zien, wat hij wegredeneert, dat is dat in die vlakte bij de Jordaan twee steden liggen. Sodom en Gomorra, waar nu al van gezegd wordt, vers 13, dat er slechte mensen wonen, grote zondaars. Maar herkent u dat? Herken jij dat? Dat je iets zo graag wilt. En je wilt het zo graag dat je blind wordt voor de negatieve kanten ervan. Of dat je ze misschien wel ziet, maar dat je er gewoon niks mee doet. Je schuift het gauw weg. Je doet het gauw dicht. Niet aan denken. Het zal wel meevallen. Het zal wel meevallen. Ik wil zo graag dit of dat bezoeken op zondag. Ga ik niet naar de kerk. Het zal wel meevallen. Het zal meevallen als we toch met elkaar naar bed gaan, ook al zijn we nog niet getrouwd. Er hoeven toch geen consequenties aan te zitten. Het zal meevallen als ik nu af en toe wel toegeef aan de verleiding om verkeerde dingen te zien. YouTube, Netflix. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit dat je af en toe niet helemaal eerlijk bent? De werkelijkheid een beetje naar je hand zet. Kraait geen haan naar, toch? Er krijgt toch geen haan naar wanneer je af en toe vlijmscherp kunt spreken over anderen. Ze zijn er toch niet bij. Meneer, wij zijn er meesters in. Om onszelf te rechtvaardigen, de zonde goed te praten, om het allemaal kleiner te maken, om het luikje dicht te doen, zodat je het niet ziet. En ondertussen kun je dan gewoon doen wat je zelf graag wilt. En drijf je mee op je eigen begeerte. Op je eigen gedachten, je eigen idealen. Lot denkt er niet over na, over de plek waar hij komt te wonen straks. Hij denkt er niet over na hoe je te midden van zoveel goddeloosheid in Sodom overeind zou kunnen blijven. En alle bezwaren die er zouden zijn, wat zal dat met zijn kinderen doen? Met hemzelf, Lot. Daar in Sodom zijn vooral ook heel veel zonden op seksueel terrein, zo wordt later ook duidelijk. Met alle bezwaren die er zouden kunnen zijn, Lottie, die sluit zich ervoor af. Het komt ook gewoonweg niet in hem op. En ja, zo wordt de manier waarop Lot kiest dan ook wel de spiegel van zijn ziel. Lot kiest zonder God. In vers 11 wordt het zo kernachtig gezegd. Daarom koos Lot voor zichzelf. Met het oog op zichzelf. Op zijn eigen belangen. Op wat hij wil bereiken. Hij gaat voor de korte termijn. En gemeente, dan mag die vlakte daar in de Jordaan eruit zien als de hof van de Heere. Dan wordt de tuin van Eden, het paradijs, mee bedoeld. Maar Lot maakt precies dezelfde keuze als Eva en Adam in die hof van de Heere dat ook ooit hebben gemaakt. Namelijk de keuze om God ongehoorzaam te zijn. Alleen maar gericht op jezelf. Je eigen begeerte volgen. Hij gaat niet eerst in gebed. Heere God, wat wilt u nou dat ik zal doen? Ik moet kiezen, maar hoe moet ik dat nou doen? Dat lees je niet. Hij denkt ook niet na van ja, als ik nou hierheen ga, het is wel mooi daar in de Jordaanvlakte, maar voor de lange termijn, Sodom, mijn kinderen, ikzelf. Hij denkt niet eens meer aan de belofte waarmee zijn oom Abram Ur en Haran had verlaten. En naar Kanaan was getrokken. Dat het misschien goed zou kunnen zijn om daarbij in de buurt te blijven. Gemeente, hoe zit dat nou met u, met jou? Hoe maakt u nou uw keuzes? Is dat nu ook wat er in jouw leven te zien is? Is dat ook de spiegel van uw ziel? Het is toch goed, vaak gaat niet. Op zoveel momenten drijven we mee met de stroom van onze begeerte. Dat is vaak ook de stroom van wat in onze omgeving gebruikelijk is. Van hoe de mensen denken in onze maatschappij, vandaag de dag, de tijdgeest. Kijk, gemeente Lot, die zou een prima econoom zijn. Prima econoom. Gericht op kansen en winsten. En dat allemaal optimaliseren. Hij zou een prima life coach zijn. Iemand die niet vanuit een per se een christelijke visie mensen begeleidt door het leven. Hij zou hele goede adviezen kunnen geven aan anderen. Hij is ervaringsdeskundige inmiddels. Je ogen opslaan, je moet goed kijken, dan moet je analyseren hoe het ervoor staat en dan je beslissing nemen. Dat zou hij zeggen, denk ik. Pak je kansen als ze er zijn. De gemeente, het is even een zaakje, het is ook ongehoord eigenlijk, hè, dat Lot hier niet tegen Abraham zegt, maar Abraham, u moet eerst kiezen. U bent mijn oom, u bent de oudere. Zeker in die tijd, in die cultuur, was dat iets waarin ouderen werden gewaardeerd vanwege hun ouderdom. En dat had hem nou niet misstaan, zeg maar. Maar nee, dat doet Lot niet. Hij krijgt de keuze, kansen pakken als je ze pakken kunt. Gemeente, bij die dingen leven wij doorgaans. Dat is wat nou overal om ons heen is. En dat zit ook gewoon in uw en mijn hart. Dat blijft niet staan bij een kerkdeur. Dat brengen wij mee naar binnen hier. Zo verschijnen we voor de Heer, voor de Heilige Heer. En nou zou de toepassing van de preek van morgen kunnen zijn. Nou, dan moet je dus anders gaan kiezen. Met zo'n hart kun je immers niet voor hem verschijnen. Als dat het enige is, gemeente, als u zo leeft, als u je daardoor laat drijven. Ja, dan ga je verloren. Dan kom je om. Dan loopt het dood. Voor altijd. En nou zou je dan kunnen zeggen, dan moet je dus gaan kiezen als Abraham. Maar dan komen we bij het tweede, Abrahams keuze. Want kiest Abraham nou eigenlijk wel, ik zei het net al, goed beschouwd eigenlijk niet. Goed, hij geeft Lot eerst de ruimte om te kiezen. Maar gemeente, Abraham die heeft in Egypte die les geleerd. En nou zijn wij mensen niet zelden hardleers. Maar voor Abraham is die ene les genoeg geweest. Om zich nu die terug is in Kanaan. Nu die bij het altaar de Heere heeft aangeroepen. Zich te laten leiden. In plaats van zelf de leiding te nemen. En het land dat dan voor hem overblijft, dat is een gebied dat er heel wat minder vruchtbaar bij ligt dan de Jordaanvallei. Waar Lot zijn ogen zelf opslaat, daar staat er in vers 14 dat de Heere tegen Abraham zegt: sla je ogen op Abraham. En ja, dan kijkt Abraham ook. Dan pas. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een land wat veel minder mooi is. Het is niet groen. Het is telkens gebrek aan water. Zo is het in Israël, zo is het vandaag nog. Bepaalde gebieden. Maar hij ziet nog iets anders. Hij hoort nog iets anders. Want de Heere zegt: Abraham, dit is het land dat ik aan jou en aan je nageslacht zal geven. Al het land dat u ziet, vers 15, zal ik voor eeuwig aan u geven. Kijk, gemeente, als nou vanmorgen het thema is de juiste keuze, dan betekent dat niet dat u nou vanmorgen wat tools in handen krijgt, wat handvatten krijgt aangereikt om op de goede manier te kiezen in het leven. Genesis 13 laat eerder zien dat als het nou aan ons ligt, we telkens weer de verkeerde keuze zullen maken. Want wij hebben vanuit onszelf een Lots hart. Lot maakt dezelfde keuze als Adam en Eva in de hof van de Heere hebben gemaakt. Het is onherstelbaar egoïstisch. Onherstelbaar gericht op jezelf. Maar de juiste keuze, de juiste manier van kiezen, gemeente, dat is als je de Heere voor jou de keuze laat bepalen. Als je je laat leiden door hem en door zijn woord. En dan zegt u misschien, ja, dat is wel makkelijk, zeg, om dat zo te zeggen en daar straks mee naar huis te gaan. Want dat is toch heel moeilijk juist. Want er komt geen briefje uit de hemel vallen met daarop het antwoord op de vraag welke opleiding je moet gaan volgen. Of dat je wel of niet moet gaan verhuizen. Of dat je die ziekenhuisbehandeling nou wel of nog niet moet laten doorgaan. Hoe kun je nou Gods leiding in je leven ontdekken? Nou, gemeente, het is waar, daar kunnen we geweldig mee worsten. Geloven, vertrouwen op de Heere, wachten op hem. Je levenslot vertrouwend in zijn handen leggen. Gemeente, dat kost strijd. Dat gaat namelijk tegen onszelf in. En dat doe je niet even. Dat is een oefening. En we zijn hier in de kerk. Een kerkdienst wordt wel eens godsdienstoefening genoemd. Om het te oefenen. Om God te dienen. Afhankelijk van hem te zijn. Maar kijk nou toch ook nog even naar Abraham. Want waar Lot nou het voorbeeld is van iemand hoe het niet moet, maar hoe het wel vaak gaat. En u zult het vast herkennen uit uw eigen leven. Daar is Abraham het voorbeeld van iemand die de Heere God heeft leren kennen. En nu ja, vast nog met een heleboel vallen en opstaan. Dat zal ook nog wel blijken. Maar toch. Abraham is iemand die probeert het in zijn handen te leggen. In Gods handen. Wat ontdek je bij Abraham? Nou, Abraham die heeft er geen moeite mee om de minste te zijn. Die geeft Lot de keus. Lot, bepaal jij maar. Daar heeft hij geen moeite mee. En als Lot vervolgens inderdaad de sociale verhoudingen helemaal aan zijn laars lapt. En inderdaad zelf gaat kiezen. En niet tegen de oudere Abraham zijn oom zegt. Maar oom, u mag eerst kiezen. Je hoort geen onvertogen woord van Abraham. Hij weet wat het is om de minste te zijn. En wat Abraham geleerd heeft, gemeente, dat mag u, dat mag jij nou ook leren. Namelijk dat ook dit, dat je je niet moet blind staren op die korte termijn. Ga niet voor aards geluk. De Heer Jezus zegt het, verzamel je geen schatten op de aarde. Die vergaan. Dat gaat voorbij, dat kun je allemaal niet meenemen. Verzamel je een schat in de hemel. Want die blijft bestaan. Hou dat nu voor ogen. Laat dat nu de koers bepalen. En denk na over de consequenties van de keuzes die je maakt. En welk signaal geef je ermee af? Wat gaat er van je uit als je het zo beslist? Wat zien je kinderen, je kleinkinderen dan? Welk getuigenis gaat er vanuit? Naar collega's, vrienden, familie. Met als je weet dat je toekomst niet op aarde ligt. Maar dat die in de hemel ligt of zou moeten liggen. Dat alleen dat je toekomst geeft. Als je het eigendom bent van onze heiland. De Heer Jezus Christus. Die voor al je zonden betaald heeft. En je zijn gerechtigheid toerekent. Ook al reken jij zo vaak niet met hem. Dan ga je anders kiezen. Dan zie je in de prachtige Jordaanvallei de zonde en de verleiding niet over het hoofd. Weet u dat? Weet jij dat? Waar ligt nou eigenlijk uw toekomst? Ben jij op reis naar de stad met fundamenten, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dat zijn woorden uit Hebreeën 11. En dat wordt gezegd over, jawel, Abraham. Daar was hij naartoe op weg. Dat had hij leren zien. Dat waren de lessen die hij geleerd heeft. In zijn leven. Die God hem had laten leren. Hier gaat het nou om. Hoe zit dat voor u? Voor jou, jongeren. Als dat het doel is van je leven, van je levensreis, dan ga je niet meer blind voor jezelf. En voor de keuzes die anderen maken, dat jij dat dan ook zo moet maken. Daar word je een verantwoordelijk mens van. En dan ben je niet alleen verantwoording verschuldigd aan je ouders, je bent ten diepste verantwoording verschuldigd aan de Heer. De God van hemel en aarde. Kan het voor hem bestaan? Wat je kijkt op YouTube en Netflix. Ga je verantwoord om met wat je uitwisselt op social media, WhatsApp. Kies je dan net als Lot voor jezelf en vanuit jezelf? Is dat het wat het allemaal bepaalt of is er iets anders? Reken je met de Heer, met zijn woord, met zijn wil. En overlegt u met hem, gemeente. Gaat u in gebed, Heere God, wijs mij uw weg. Laat me zien, laat me merken hoe uw wegen zijn gelegen. Ja, dat is lang niet altijd eenvoudig. Maar let u op. op het moment dat Abraham genoegen moet nemen met dat mindere deel. Op het moment dat bij Abraham zo zichtbaar wordt dat hij zijn eigen plannen heeft losgelaten. Juist op dat moment komt de Heer naar hem toe. Met zijn woord. Met die belofte die hij al eerder aan hem had gedaan. Maar die hij nu nog eens herhaalt. Dit land, Abraham, dat is voor jou en voor je nakomelingen. Hier rust mijn zegen op. Hier ligt je toekomst. Hier zal de hemel opengaan. En de hemel is opengegaan. Jezus Christus. Hij werd daar geboren. Op dat stukje land. Bij Bethel. Bij Hebron in de buurt. De hemel ging open en engelenkoren zongen. Want Christus werd geboren. De redder. De verlosser van de wereld. Op dat stukje land, gemeente, werd er betaald, geboet voor de zonde van de hele wereld. Op dat stukje land werd Satan en het rijk van de duisternis overwonnen. Op dat stukje land bereidde de Heer een bron van levend water in zijn Zoon Jezus Christus. En ieder die daaruit drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Je dorst naar geluk, naar voorspoed, omdat je hebt geproefd. Alleen aan Christus' hand is leven echt leven. Alleen zijn goedheid, zijn gerechtigheid, die smaakt veel beter dan dit leven. Alleen als ik van hem ben, dan is er toekomst. Meent, het moet voor Abraham weldadig zijn geweest. Om juist nu zo door de Here te worden bemoedigd. En doet de Here dat nou vanmorgen ook niet voor u en voor jou. Hij spreekt zijn woord. Hij heeft het gedaan bij de doop als u gedoopt bent. Toen was er zijn belofte voor u, voor jou. En hij blijft het doen, hij blijft het herhalen. Ook vandaag. Geloof in mij, vertrouw op mij, laat je door mij leiden. Volg niet je eigen plannen. Maar volg mij, de Heer Jezus Christus. Want gemeente, dat schenkt genade. Dat brengt zegen. Dat geeft leven tot in eeuwigheid. Zo wil de Heer het geloof, het vertrouwen bij u wekken. Zo wil hij het voeden en versterken. Zoek dan zijn nabijheid. Leef met en voor hem. Doet u dat? Als je dat doet, dan begrijp je de dichter van Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Nee, het is mij goed. Mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Gemeente, laten we nu danken en bidden. In de dankzegging en voorbeden denken we aan hen die ook genoemd zijn op de zondagsbrief. We willen ook in de voorbeden denken aan broeder en zuster van Barneveld van de Pollux 157. Zuster van Barneveld is thuisgekomen uit het ziekenhuis naar de operatie die ze daar heeft ondergaan. En ze is nu samen met haar man tijdelijk opgenomen in het boveneind voor de komende weken. Dit mede in verband met een verbouwing in hun huidige woning. En we willen ook bidden voor de rouwdragende familie van onze overleden zuster Hij van Amerongen. Laten we bidden en danken. Getrouwe God in de hemel, zo komen wij tot u. Om uw naam te danken, Heere, dat u uw woord liet klinken vanmorgen. En u heeft uw belofte herhaald. Opdat wij ons gesterkt zouden weten, Heere, wanneer wij onze levensweg niet laten bepalen door al datgene wat wij zelf graag zien. Als we zelf onze ogen opslaan en gaan kijken. Heere, dat kan alleen maar in de weg staan tussen u en ons. Maar wij danken u, Heere, dat u uw belofte hebt willen herhalen. Dat er zegen gelegen is. Dat er eeuwig leven zal zijn voor een ieder die op u vertrouwt. En die gelovig de weg zoekt. Achter u aan, Heer Jezus Christus, ook in alle keuzes die er in dit leven van ons worden gevraagd. Heer, werk zo met uw Heilige Geest in ons dat we al meer u betrekken. En in afhankelijkheid en nabijheid van uw leven. Heer, wilt u steeds dieper doordringen met uw woord en met uw Heilige Geest in ons hart. Want als u uw wil in ons hart schrijft, Heer, dan valt het niet zwaar om u te volgen. Maar dan doen we het met vreugde. Omdat we weten dat bij u het leven is tot in eeuwigheid. Dat bij u vergeving en verzoening is. En eenmaal verheerlijking. Heren, we bidden u danken dat we zo bij elkaar mochten zijn. En bidden u of u dat ook in het leven van een ieder van ons, jong en oud, wilt neerleggen. Heren, we bidden daarin in het bijzonder ook voor jongeren. Als we, zoals wij dat dan zien, het leven nog voor ons hebben. En ons mogen ontplooien en ontwikkelen. Heere, geef dat we daarbij u niet zullen vergeten. Ja, dat u op de eerste plaats zal komen. In de keuzes die we maken. Heere, wilt u ook met ons zijn wanneer we leven in een wereld waarin zoveel verleidingen zo gemakkelijk ons huis, ons leven binnenkomen. Heere, leer ons om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Dat we ons maar niet laten meedrijven op de stroom van onze eigen begeerten en verlangens. Nee, Heere, wilt u onze wil vernieuwen. Ons verlangen vernieuwen. Opdat het gericht mag zijn op wat uw wil is. Heren, wij willen u bidden of u zo met uw Heilige Geest ons van kracht tot kracht, van bron naar bron wil doen voortgaan. Laat de kerkdiensten rustplaatsen mogen zijn, Heren, waarbij we u mogen aanbidden, uw naam mogen loven en prijzen. En u ook mogen zoeken. We hebben het nodig. En wilt u ons dan als gemeente ook vanmiddag weer hier in uw huis brengen? Wilt u dominee van de groep zegenen als hij dan ook voor mag gaan? We danken u, Heere, dat hij dat mag doen. En we danken u ook voor het werk dat hij mag doen in onze gemeente, in het pastoraat. Heere, wees u hem ook nabij daarin. Vul hem met uw Heilige Geest. Heren, we willen u danken dat broeder Van Ginkel mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Heren, wees u bij hem, wilt u hem ondersteunen en geef dat de klachten ook weg mogen blijven. Heren, wilt u er voor hem zijn? Dat willen we ook vragen voor zuster Hondes Diepeveen van de Goudvink 24. Ook zij kwam thuis uit het ziekenhuis. En wanneer er nog uitslagen zullen komen van onderzoeken, heren, wij bidden u voor haar en geef dat ze door u gedragen wordt daarin. En geef dat hoe de toekomst dan ook zal zijn, ze aan uw hand mag gaan. Want dan zijn we veilig. Heren, we willen u danken dat zuster Van Hunnik van de Emmerschans 68 weer thuis is na een periode van revalideren in de Engelenburg. We danken u, heren, dat u haar het herstel hebt gegeven waarop ze hoopte. En we willen u vragen of u nu ook bij haar wil zijn nu ze weer thuis is. Heren, u komt alle lof en dank en aanbidding toe voor uw goede gaven die u daarin aan haar betoont. Heren, wij bidden u voor zuster Dekker van Duivenwal 70. Die geopereerd werd omdat ze haar heup heeft gebroken. Heren, nu moet nog een periode van revalidatie er zijn. En we willen u bidden of u haar daarin nabij wil zijn. Geef haar kracht en moed. Geef dat er herstel mag komen. Ze weer mobiel mag worden. Heren, we dragen daarin haar ook aan u op. Wees u bij haar in al haar omstandigheden. Heren, we bidden u voor broeder en zuster Van Barneveld van de Pollux 157. We danken u, heren, dat zuster Van Barneveld thuis mocht komen uit het ziekenhuis nadat ze daar geopereerd werd. En wees u ook bij onze broeder en zuster nu ze tijdelijk in het boveneind verblijven. Heren, we danken u dat die oplossing mogelijk was. Geef dat het daar ook goed mag zijn. Wees u erbij, dan is het goed. Heren, wij bidden u voor de rouwdragende familie van onze overleden zuster Hei van Amerongen. Heren, wees u bij hen in het verdriet en het gemis van hun moeder. Of in welke betrekking ze ook tot haar stonden. Heren, wees u ook bij hen wanneer aankomende week de begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u kracht geven om dat ook mee te kunnen maken. En heren, geef dat al het verdriet in uw hand mag worden gegeven. Want Heer Jezus Christus, bij u is immers troost. U heeft de dood overwonnen. Heer, we willen u bidden voor de Stichting Schuilplaats. We mogen deze zondag in het bijzonder ook aan hen denken. Heer, wees u bij hen die daarin werkzaam zijn. Wilt u de mensen die zijn vastgelopen en die hulp ontvangen ook nabij zijn. Heren, we merken in deze tijd en in onze maatschappij ook zoveel problemen op het gebied van relaties, op het gebied van gezinnen en opvoeding. Burn-outs van mensen. Heren, we dragen hen aan u op. Geef dat de hulp die gegeven mag worden passend zal zijn en ook dat daar doorheen uw zorg zichtbaar mag worden. Heren, wees u bij degene die zich ook inzetten voor dit werk en wilt u hen ook wijsheid geven en vul hen met uw Heilige Geest. Heren, gaat u met ons mee als we zo meteen naar huis gaan. Beveilig ons over de wegen die we gaan. En laat deze zondag een feestdag mogen zijn in onze huizen. Tot eer van uw naam. Vanwege uw goedheid die u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt laten zien. Hoor zo naar onze gebeden, Heer. Als we tot u bidden, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in de vergeving van alles wat niet goed is geweest, ook in deze dienst. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen als ons laatste lied zingen uit Psalm 16, de versen 4 en 6. Psalm 16, vers 4 en 6. En ik wijs u erop dat straks na het Amen van de Zegen we twee coupletten zullen zingen van het Lutherlied. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.